Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de gelegenheid hebben om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we een blik werpen op een apostolische reis die er aankomt, namelijk die naar Griekenland en Cyprus. Het gaat over de 34ste buitenlandse reis van paus Franciscus. En die zal plaatsvinden in de eerste week van december, waarschijnlijk van 3 tot 5 december. Details over zijn programma dat hij daar zal doorlopen zijn nog niet bekendgemaakt, maar we verwachten wel dat er een ontmoeting zal zijn met de ecumenische patriarch van Constantinopel, Bartholomeus onder andere. En verder zullen we u natuurlijk op de hoogte houden als er meer details beschikbaar zijn over deze apostolische reis. Wij kunnen echter even van de gelegenheid gebruik maken om een blik reeds te werpen op de geschiedenis van Griekenland. Velen van u zullen er een beetje mee vertrouwd zijn, anderen misschien zelfs wat meer, met de geschiedenis van Griekenland, omdat dat toch iets is dat uitgebreid aan bod komt in ons onderwijs. Maar het is zeker de moeite om even ons geheugen op te frissen. En dan gaan we ook even kijken naar de situatie van de katholieke kerk in Griekenland en hoe het christendom daar is geëvolueerd. Dat staat op het programma voor vandaag. De geschiedenis van Griekenland. Als we gaan kijken naar de periode vanaf ongeveer 2000 voor Christus, dan krijg je daar mensen die een Indo-Europese taal spreken, wat eigenlijk de voorloper is van het Grieks. En die gaan zich vestigen op het zuiden van het Balkanschiereiland. In de periode van 1600 tot 1200 voor Christus krijgen we de bloeiperiode van de zogeheten Mycense beschaving. Op de Peloponnesus en in Midden-Griekenland treffen we in deze periode een aantal paleizen van aanzienlijke omvang aan. Zulke paleizen zijn bekend uit Mycene en Pylos, maar ook in bijvoorbeeld Sparta, Thebe en Athene is hun aanwezigheid aangetoond, of in elk geval aannemelijk gemaakt. Vermoedelijk omstreeks 1450 voor Christus veroverden Grieken van het vasteland ook de oudere Minoïsche paleizen op Kreta, zoals bijvoorbeeld Knossos. Vanuit de paleizen werd de economische bedrijvigheid in het omringende territorium gecoördineerd en geëxploiteerd. We hebben hier enig inzicht op, doordat in verschillende paleizen kleitabletten met administratieve bescheiden zijn gevonden. Vooral de vondst in Pylos, in Mycenië, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, van een complete administratie uit de nadagen van het paleis, is van belang geweest, omdat die de definitieve stoot gaf tot de ontcijfering van het syllabische schrift. Dit schrift bleek te zijn gebruikt om een vroegere vorm van Grieks te noteren. Onduidelijk is hoe Griekenland in deze periode politiek was georganiseerd. Vormde elk paleis het centrum van een afzonderlijk staatje of was er toch sprake van een zekere mate van centraal gezag? Dat zijn vragen die tot op de dag van vandaag eerder onbeantwoord blijven. In de periode van 1200 tot 750 voor Christus krijgen we de donkere eeuwen. Kort na 1200 voor Christus werden deze paleizen waar we over spraken verwoest en verlaten. Hun ondergang hing samen met de chaos en ontwrichting die zich in de 12e eeuw voor Christus in alle gebieden rond het oostelijke bekken van de Middellandse Zee voordeden, en die vermoedelijk gepaard gingen met volksverhuizingen. Kenmerkend voor de ontwikkeling in Griekenland in de daaropvolgende eeuwen zijn politieke fragmentatie, een daling van de bevolking, achteruitgang van de materiële cultuur en isolement. En dat dieptepunt van de cultuur wordt rond 1000 voor Christus bereikt. Daarna lijkt het tijd te keren, maar de politieke formaties die zich op dat moment voorzichtig beginnen af te tekenen, zijn van nog veel bescheidener formaat dan die in de voorafgaande periode. Rond 1000 voor Christus beginnen Grieken zich te vestigen langs de westkust van Klein-Azië. Wat later, van 750 tot 500 voor Christus, komen we in de zogeheten archaïsche periode. Daar worden de resultaten van de voorzichtige aanzetten in de voorafgaande periode zichtbaar. In de 8e eeuw ontwikkelen lokale gemeenschappen zich tot mini-staatjes, poleis of stadstaten, waarvan er al spoedig vele honderden zijn. In het verdere verloop van de archaïsche periode zwermen de Grieken vanuit het moederland en het westen van Klein-Azië uit over de kusten van de Middellandse en Zwarte Zee, waar overal nieuwe poleis worden gesticht. Napels en Marseille zijn, om maar twee voorbeelden te noemen, Griekse stichtingen. In de archaïsche periode begint ook de culturele bloei die in de volgende periode zijn hoogtepunt zal bereiken. Vermoedelijk reeds in de donkere eeuwen hadden de Grieken een alfabetisch schrift overgenomen van de Feniciërs. De Ilias en de Odyssee, de grote epische gedichten over de Trojaanse oorlog die aan Homerus worden toegeschreven, zijn waarschijnlijk te dateren rond 700 voor Christus. En de archaïsche periode is getuige van een snelle ontwikkeling van de beeldhouwkunst en de vaasschilderkunst. Gaan we nog wat verder, 500 tot 336 voor Christus. Dat heet de klassieke periode. Kort na 500 voor Christus probeert het Perzische wereldrijk, dat zich dan uitstrekt van Egypte en de Egeïsche Zee in het westen tot de Indus in het oosten, de Griekse stadstaatjes te onderwerpen. Enkele tientallen poleis onder leiding van Sparta en Athene roepen de Perzische expansie een halt toe in de zeeslag bij het eiland Salamis in 480 voor Christus. Gedurende de rest van de 5e eeuw voor Christus speelt Athene, dat sinds 507 voor Christus een democratische constitutie heeft, dus een grondwet, een belangrijke rol, zo niet de belangrijkste, binnen een bondgenootschap waarvan veel poleis in het Egeïsche gebied lid zijn, en niet altijd compleet vrijwillig. Mede dankzij de bijdragen van deze bondgenoten zijn de Atheners in staat de grandioze showtempels op de Atheense Brugheuvel te realiseren, de Acropolis. Door hun groeiende macht kwamen de Atheners in conflict met Sparta, dat sinds de archaïsche periode aan het hoofd stond van een eigen bondgenootschap, dat de meeste staten op de Peloponnesus omvatte. Het resultaat was de Peloponnesische oorlog, die duurde van 431 tot 404 voor Christus. Athene trok daar aan het kortste eind, maar de Spartanen slaagden er vervolgens niet in om hun leidende positie vast te houden. Gedurende de vierde eeuw voor Christus streden Athene, Sparta en Thebe om de hegemonie in Griekenland. De lachende vierde was het koninkrijk Macedonië onder leiding van Philippus II. Sinds de slag bij Chaeronea in 338 voor Christus deelden de Macedoniërs de lakens uit in de Griekse wereld. In de klassieke periode werden vooral in Athene, op het gebied van bouwkunst, beeldende kunst, literatuur, welsprekendheid en filosofie prestaties geleverd, die de rest van de oudheid en daarna als voorbeeldig zouden blijven gelden. Jawel, klassiek. Zelfs in een zeer beknopt overzicht als wat we hier weergeven, mogen de namen van de tragediedichters Aeschylus, Sophocles en Euripides, de beeldhouwer en bouwmeester Phidias, de geschiedschrijvers Herodotus en Thucydides, de komediedichter Aristophanes en de redenaar Demosthenes en de filosofen Socrates, Plato en Aristoteles zeker niet onvermeld blijven. Ja, daar zien we dus die grote opleving van de grote Griekse cultuur, van het denken, maar ook van de kunsten, die we later inderdaad de klassieke oudheid zouden gaan noemen. We komen langzamerhand dichter bij het moment waarop onze Heer Jezus Christus wordt geboren. We gaan kijken naar de periode van 336 tot 30 voor Christus. De Hellenistische periode. Philippus II, van Macedonië dus, wordt na zijn dood in 336 voor Christus opgevolgd door zijn zoon, Alexander de Grote, die tijdens zijn regering het Perzische Rijk verovert. In 323 voor Christus sterft hij in Babylon. Gedurende de rest van de vierde en de derde eeuw voor Christus verbreiden met Griekse migranten, Griekse cultuur en een Griekse manier van leven zich over grote delen van het Midden-Oosten, Klein-Azië, Syrië-Palestina, Egypte, Mesopotamië en nog veel verder oostelijk. De politieke machtsverhoudingen in de grote Griekse wereld, die met de verovering van het Perzische Rijk is ontstaan, worden bepaald door koninkrijken die door Alexander's generaals na diens dood worden gesticht. In Griekenland zelf raken in de Hellenistische periode Sparta en Athene wat op de achtergrond. En meer op de voorgrond treden de Aetolische Bond en de Achaïsche Bond aan wederzijde van de Golf van Korinthe. Maar de voornaamste machtsfactor op de zuidelijke Balkan blijft het koninkrijk Macedonië. Vanaf ongeveer 200 voor Christus worden de koninkrijken van Alexander's generaals en hun opvolgers successievelijk onderworpen door de Romeinen, die rond het begin van onze jaartelling het hele Middellandse zeegebied onder hun heerschappij hebben verenigd. De volgende periode die we samen bekijken is dus de Romeinse periode. En dat is de periode waarin Jezus Christus geboren wordt. 30 voor Christus tot en met het jaar 395. In het oostelijke gedeelte van het Romeinse Rijk was Grieks de taal van het bestuur en van de maatschappelijke bovenlaag. En dit deel van het Rijk werd bijeengehouden door een netwerk van steden, poleis, met een Grieks karakter en Griekse instellingen. In de eerste eeuwen van onze jaartelling beleven deze oostelijke, Griekstalige provincies van het Romeinse Rijk een bloeiperiode. Dat geldt in het bijzonder voor het westen van Klein-Azië. In mindere mate ook voor een paar steden in Griekenland zelf, vooral Korinthe en Athene. In deze periode maakt een nieuwe religie, jawel, het christendom, een bescheiden maar gestage groei door. De omslag komt in het jaar 312 met de bekering van keizer Constantijn. En voortaan is het christendom de religie van het Rijk. En gaat zo van een vervolgde religie naar de verkozen religie. Tegen het einde van de vierde eeuw worden de traditionele culten voor de goden van het Griekse pantheon, zoals Zeus, Apollo en Dionysus, verboden. Constantijn de Grote, die in 326 van Byzantium, Constantinopel is dat, het tegenwoordige Istanbul, de tweede hoofdstad van het Romeinse Rijk maakte, is in de Griekse kerk altijd een belangrijke heilige gebleven. Tot op de dag van vandaag is Kostas een van de meest voorkomende jongensnamen. Kostas leidt naar Constantinos, Constantinus, Constantijn. Veel zeggen er nog eens misschien wel dat de etnische aanduiding die de Grieken sinds de archaïsche periode voor zichzelf hadden gebruikt, namelijk Hellenes, vanaf de vierde eeuw na Christus in onbruik raakt, omdat die te zeer werd geïdentificeerd met het heidendom. Tot de late 18e, vroege 19e eeuw noemden de Grieken zich geen Hellenes, maar Romaioi, dat Grieks voor Romeinen betekent. Ons Grieken is overigens afgeleid van Grecië en dat was weer de aanduiding die de Romeinen in de oudheid voor de Grieken hanteerden. In het jaar 395 waren we aangekomen, we nemen de periode 395 tot 1453. De Byzantijnse periode. Eind vierde eeuw gaan de oostelijke en de westelijke helft van het Romeinse Rijk eigenlijk elk hun eigen weg. Als in de vijfde eeuw het Romeinse Rijk in het westen ten onder gaat, weet het zich in de gebieden rond het oostelijk bekken van de Middellandse Zee te handhaven. Wat wij het Byzantijnse Rijk noemen, werd door de inwoners zelf aangeduid als Iromaiki Autocratoria, Grieks voor het Romeinse Rijk. Ook in godsdienstig opzicht gingen de wegen uiteen, en in 1054 zouden we tot een schisma komen tussen de kerk van Rome en de kerk in het oosten, met het patriarchaat van Constantinopel als voornaamste bisschopszetel. Daaruit begrijpen we dus ook heel goed dat die ontmoetingen met de ecumenische patriarch van Constantinopel belangrijke ontmoetingen zijn in de ecumene. In de 7e eeuw gingen Noord-Afrika en het Midden-Oosten verloren door de Arabische veroveringen. Vanaf het jaar 1000 brokkelde het Rijk in Klein-Azië af door het opdringen van de Turken. In de 13e eeuw gingen West-Europeanen, Franken, er in het kader van de vierde kruistocht in 1204 toe over eigen status uit het territorium van het Rijk te keren, en ook de Venetiaanse Republiek vestigde er talrijke steunpunten. De Peloponnesus werd geruime tijd beheerst door het vorstendom Achaïe, dat werd geregeerd door de dynastie van de Viliharduins. Belangrijke Venetiaanse steunpunten waren Metoni en Koroni in Zuid-Messenië. Verschillende kastelen op de Zuidoost-Peloponnesus, waaronder Monimvasia en Mystras, nabij Sparta, vielen in 1262 opnieuw in Byzantijnse handen. In 1430 moesten de laatste Franken de Peloponnesus verlaten. De vreugde zou echter van korte duur zijn. Het einde van het restant van het Byzantijnse Rijk kwam in 1453 met de verovering van de hoofdstad Constantinopel door de Ottomaanse Turken. In 1460 was ook de Peloponnesus op enkele Venetiaanse forten na in Turkse handen. We gaan nog even verder. De periode 1453 tot 1821. De Turcocratia. Griekenland, inclusief de Peloponnesus, bleef tot 1821 deel van het Ottomaanse Rijk. Zij het dat de Venetianen lang steunpunten in het gebied van de Egeïsche Zee wisten vast te houden en er rond 1700 in slaagden de Peloponnesus, Morea, voor enkele decennia te heroveren. Onder Turkse heerschappij genoten de orthodoxe Grieken religieuze vrijheid en een aanzienlijke mate van zelfbestuur. Desalniettemin bleef de hoop op bevrijding van de Turkse overheersing levend onder Grieken in het Ottomaanse Rijk, die overigens zeker niet alleen in het huidige Griekenland wonen, wat we vandaag Griekenland noemen, maar ook talrijk waren in grote delen van Klein-Azië. En dan gaan we natuurlijk naar de periode van wat we zouden kunnen noemen het moderne Griekenland. In maart 1821 begon de Griekse opstand op verschillende plaatsen op de Peloponnesus, die al spoedig geheel in Griekse handen was. Turken en andere moslims werden gedood of redden zich door te vluchten. Interventie van Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland ten gunste van de Grieken, de slag bij Navarino in 1827, leidde in 1832 tot de vestiging van een internationaal erkende Griekse staat die vooralsnog alleen de Peloponnesus en Midden-Griekenland omvatte, maar die zich tot 1920 gestaag wist uit te breiden ten koste van het Ottomaanse Rijk. De grootste territoriale winst werd behaald in de zogenaamde Balkanoorlogen van 1912 tot 1913, toen Montenegro, Servië, Griekenland en Bulgarije eerst de Ottomaanse Turken uit Europa verdreven en vervolgens onderling in conflict raakten om de verdeling van de territoriale buit. De noordelijke prefecturen Epirus en Macedonië, inclusief de tweede stad van Griekenland, Thessaloniki, maken pas sindsdien deel uit van het grondgebied van de Griekse staat, evenals de eilanden Kreta, Samos, Chios, Lesvos, Limnos, Samothraki en Thasos. Een poging in de jaren na de Eerste Wereldoorlog om het westen van Turkije, waar een grote Griekse bevolkingsgroep woonde, in handen te krijgen, liep uit op een militaire ramp. Smyrna, waar een grote minderheid of zelfs een meerderheid van de bevolking Grieks of Armeens was, ging daarbij in vlammen op. Bij de daaropvolgende bevolkingsruil werd de orthodoxe bevolking van Klein-Azië, zo'n 1.100.000 mensen, naar Griekenland en de islamitische bevolking van Griekenland naar Turkije gedeporteerd. Daarbij ging het over 380.000 mensen. Het einde van 3000 jaar Griekse aanwezigheid in Klein-Azië. In 1923 werden de grenzen tussen Turkije en Griekenland vastgesteld in het door beide landen geratificeerde Verdrag van Lausanne. In oktober 1940 raakte Griekenland betrokken in de Tweede Wereldoorlog door een Italiaanse inval vanuit Albanië. Na aanvankelijk succesvol verzet in de winter van 1940-1941 werd Griekenland in het voorjaar van 1941 tot capitulatie gedwongen en bezet door de Duitsers en hun Italiaanse en Bulgaarse bondgenoten. Ook hier voerden de nazi's hun Endlösung der Judenfrage door. In Thessaloniki bestond een Joodse gemeenschap van ongeveer 50.000 mensen, die terugging tot de 15e eeuw, toen uit Spanje en Portugal verdreven Joden zich in Ottomaans gebied hadden gevestigd. In 1943 werd deze gehele gemeenschap weggevoerd naar Auschwitz-Birkenau. Na de aftocht van de Duitsers en hun bondgenoten in 1944 brak een conflict uit tussen de communisten gedomineerde partisanenbeweging en de regering, die door Groot-Brittannië werd gesteund. Dit conflict mondde uit in een burgeroorlog die in 1949 na grootscheepse Amerikaanse interventie in het voordeel van de rechtse regering werd beslist. Op de Peloponnesus is in deze jaren zwaar gevochten in de Parnonas en de Taietos. Na de repressieve jaren 50 leek in de jaren 60 aanvankelijk sprake te zijn van een terugkeer van meer normale, democratische verhoudingen. Maar deze ontwikkelingen werden een halt toegeroepen door de coup van 1967, die resulteerde in een 7-jarige militaire dictatuur. In 1974 kwam de junta ten val. In de decennia daarna werd Griekenland beurtelings geregeerd door een van de twee grote partijen, de conservatieve Nea Dimokratia, de ND, en de socialistische PASOK. In 1981 werd Griekenland lid van de Europese Unie. Ja, en dan is er natuurlijk die gigantische financiële crisis die het land sinds 2010 in haar greep houdt, en dat heeft een einde gemaakt aan dit tweepartijensysteem. Eind 2011 werd een regering van nationale eenheid gevormd, waarin zowel de ND als PASOK zitting namen. Bij de verkiezingen van mei 2012 vielen deze partijen, die in 2009 samen nog 77% van de stemmen hadden behaald, terug tot 32% van het electoraat, 19% voor ND en 13% voor PASOK. De grote winnaar was de radicaal linkse Syriza, die met bijna 17% van de stemmen de tweede partij werd. Verontrustend was de opmars van fascistisch rechts, de Gouden Dageraad, wist 7% van de kiezers achter zich te krijgen. Omdat het onmogelijk bleek om op basis van die verkiezingsuitslag een nieuwe regering te vormen, werden voor juni 2012 nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Bij die verkiezing kwam ND met 30% van de stemmen als grootste partij uit de bus, Syriza 27%, de tweede, en PASOK viel terug naar 12%. Op basis van deze uitslag werd een regering bestaande uit leden van ND en partijloze technocraten gevormd, die parlementaire steun van PASOK en van een van de kleine partijen genoot. Het geeft u een beetje idee van toch wel de woelige politieke situatie die er in Griekenland is geweest en nog steeds bestaat. In januari 2015 behaalde bij verkiezingen die noodzakelijk waren geworden, doordat in het parlement geen meerderheid was te vinden voor de benoeming van een nieuwe president, u herinnert zich dat misschien nog uit het nieuws, behaalde dus Syriza met ruim 36% van de stemmen de overwinning, samen met een kleine rechtse, maar antiglobalistische partij, ANEL, werd een regering gevormd. Syriza had de kiezers beloofd een einde te zullen maken aan de draconische bezuinigings- en privatiseringsmaatregelen die het land waren opgelegd door de Trojka, de Europese Centrale Bank, de Europese Unie en het Internationale Monetaire Fonds. Nog in 2015 moest de Syriza-regering echter bakzeil halen voor de Trojka. Bij de verkiezingen van januari 2019 behaalden de twee grootste partijen samen weer meer dan 70% van de stemmen. 31,5 voor Syriza, dat dus de positie van PASOK als grootste partij aan de linkerzijde heeft overgenomen, bijna 40% voor de ND, dat een parlementaire meerderheid behaalde en een regering vormde. Een gouden dageraad slaagde er niet in de kiesdrempel voorbij te gaan. Griekenlands relatie met Turkije blijft ook vandaag de dag nog steeds gespannen door de Turkse bezetting sinds 1974 van een deel van het grondgebied van Cyprus. Dat is ook de plaats die Paus Franciscus zal bezoeken. En vooral door conflicten over de afgrenzing van maritieme zones. Doordat de eilanden in de Egeïsche Zee, inclusief de eilanden onder de Turkse kust, tot het Griekse grondgebied behoren, pakt toepassing van het internationale zeerecht voor Turkije ongunstig uit. Reden voor dat land om het zeerecht te negeren en zelfs om de bij het verdrag van Lausanne uit 1923 vastgestelde grenzen opnieuw ter discussie te stellen. We danken trouwens hierbij Jaap-Jan Flinterman, docent oude geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voor dit mooie overzicht, geschiedkundig overzicht, van de geschiedenis van Griekenland tot nu. We zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. We gaan samen met de Heilige Vader het Angelus bidden, zoals we dat steeds doen tijdens Radio Vaticaan. En laat dat een uitnodiging zijn om te bidden voor de intenties van de Heilige Vader en het welslagen van deze apostolische reis die begin december zal plaatsvinden. Daarna komen we graag nog even bij u terug. Bekijken we nog kort de geschiedenis van het christendom in Griekenland en ook de huidige situatie van de katholieke kerk. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij Radio Vaticaan in deze bijzondere aflevering waar we samen de geschiedenis van Griekenland bekijken. En dat naar aanleiding van de apostolische reis die Paus Franciscus zal maken begin december, van 3 tot 5 december is het, dat hij een bezoek zal brengen dus aan Griekenland en aan Cyprus. Cyprus en de geschiedenis van Cyprus zullen we naderbij kunnen bekijken in een volgende aflevering. Op die manier kunnen we ons goed voorbereiden op deze apostolische reis. En ook begrijpen wanneer bepaalde verwijzingen komen in belangrijke toespraken, dan kennen we daar een beetje de achtergrond van. Laten we nog even kijken naar de groei van het christendom in Griekenland. Voor het schisma in 1054 waren er in Griekenland structuren van de Westerse kerk voor de Latijnse ritus. Sinds de 5e eeuw stond de Latijnse aartsbisschop van Thessaloniki aan het hoofd van het Illyrische vicariaat van de Romeinse kerk. Tot 1054 was er wederzijdse erkenning tussen de Latijnse en Byzantijnse ritusgemeenschappen in Griekenland. Na de scheiding van de kerken in 1054 kwam het tot een scheuring tussen deze gemeenschappen. Na het schisma en de verovering van Griekenland door het Ottomaanse Rijk begonnen de Griekse katholieken, Franken, genoemd te worden. Deze naam van de plaatselijke katholieken kwam van het Latijnse geloof dat door de Franken werd beleden. De orthodoxe Grieken, die zich van de Franken onderscheiden, noemden zichzelf de Romeinen, waarmee zij zich identificeerden met het Byzantijnse Rijk, dat zichzelf beschouwde als de opvolger van het Romeinse Rijk. Na de vierde kruistocht in 1204 werd de residentie van de Latijnse patriarch met 12 bisdommen die aan hem ondergeschikt waren, in Constantinopel gevestigd. In 1205 vestigde paus Innocentius III het Latijnse aartsbisdom in Athene. In dezelfde tijd werden ook andere Latijnse kerkstructuren opgericht en in Griekenland waren ook verschillende Westerse kloosterorden actief. Na de verovering van Byzantium door het Ottomaanse Rijk in 1453 werd in Griekenland de activiteit van de Rooms-Katholieke Kerk geleidelijk stopgezet en werden de bisdommen van de Latijnse ritus titulair. Terzelfde tijd waren er tot in de 18e eeuw talrijke Venetiaanse kolonies in Griekenland die een grote vrijheid bezaten. In 1830 begon in Griekenland een geleidelijk herstel van de Rooms-Katholieke kerkstructuren. In dat jaar stelde paus Gregorius XVI de eerste kerkelijke structuur in voor katholieken van de Latijnse ritus, die apostolisch gedelegeerde werd genoemd. In 1834 werd bisschop Blansis benoemd tot apostolisch afgevaardigde en de heilige stoel belastte hem met de zorg voor de katholieken van het Latijnse geloof die in Griekenland woonde. In 1875, meer bepaald op 23 juli, stichtte paus Pius IX het aartsbisdom Athene en de Peloponnesos. In 1856 werd in Constantinopel een gemeenschap van Grieks-Oosterse katholieken gevormd die de basis werd van de Grieks-Byzantijnse katholieke kerk. En in 1979 knoopte de heilige stoel diplomatieke betrekkingen aan met Griekenland. Dat wat betreft dus de evolutie van de katholieke kerk in Griekenland. Het aantal Grieks-katholieken is ongeveer 0,5% van de bevolking. Dat zijn er een 50.000 en zij vormen een religieuze, maar geen etnische minderheid. Grieks-katholieken en orthodoxen hebben gemeenschappelijke voornamen en familienamen en ook tradities, vooral op de eilanden. De bijdrage van de Rooms-katholieken aan de Neo-Helleense literatuur gedurende de laatste eeuwen is zeker niet te verwaarlozen. De laatste decennia is de aanwezigheid van buitenlandse katholieken die permanent in Griekenland verblijven voortdurend toegenomen en hun aantal overtreft momenteel wellicht het aantal Grieks-katholieken. De meerderheid bestaat hoofdzakelijk uit vrouwen, echtgenoten van Grieken die in het buitenland hebben gestudeerd of gewerkt, of echtgenoten van Griekse zeelieden enzovoort. Naast gemengde huwelijken zijn ook het toerisme en het vrije verkeer van burgers van de Europese Unie oorzaken van een toegenomen aanwezigheid van buitenlandse katholieken. Naast de permanente bewoners zijn er ook diegenen die na verloop van tijd volledig geassimileerd zijn door de plaatselijke katholieke kerk. Ook aanzienlijk is de tijdelijke aanwezigheid van andere katholieken die naar Griekenland komen als economische of politieke vluchtelingen. Bijvoorbeeld het aantal Poolse katholieken dat daadwerkelijk in Griekenland verblijft bedraagt ongeveer 40.000. Katholieke Filipino's in Griekenland zijn er 45.000. Irakezen een 4.000, voornamelijk in Athene. Albanezen is niet bekend over hoeveel mensen het gaat, over het hele land. En Oekraïense katholieken, evenals andere gelovigen uit Oost-Europa, Azië en Afrika. En dan de totale bevolking van katholieken in Griekenland bedraagt dus meer dan 350.000. De meerderheid van deze katholieken is gevestigd in Athene, wat een stad is met ongeveer 4 miljoen inwoners. Ook een groot aantal katholieken woont op de Cycladen, waar Syros 8.000 en Tinos 3.000 geheel katholieke dorpen en parochies hebben. Er zijn ook katholieken in Corfu 2.500, Patras, Thessaloniki 2.000, Giannitsa, Kavala, Volos en de verder weggelegen eilanden. Bedenk maar aan Rhodos, Kos, Kreta, Naxos, Santorini, Samos, Chios, Kefalonia, Zakynthos enzovoort. Er is ook een katholieke kerk in Nafplion, een andere in Aspra Spitia, bij de aluminiumindustrie van Griekenland, die nuttig kan zijn voor katholieke toeristen bijvoorbeeld die Griekenland bezoeken op weg naar Mycene, Epidavros op de Peloponnesos, Delphi in Beotia. Naast de katholieken van de Latijnse ritus, die de meerderheid van de gelovigen vormen, zijn er ongeveer 2500 van de Byzantijnse ritus en een paar honderd Armeense katholieken. De katholieke hiërarchie, de bisschoppenconferentie, telt 6 leden. De aartsbisschop van Corfu en apostolisch administrator van Thessaloniki voor Noord-Griekenland. Er is een aartsbisschop van Naxos Tinos en apostolisch administrator van Chios voor Centraal en Noordelijke Egeïsche Zee. De aartsbisschop van Athene, apostolisch administrator van Rhodos, Centraal en Zuidelijk Griekenland en Dodecanesos. Dan de bisschop van Syros en Santorini, apostolisch administrator van Kreta voor de Zuidelijke Egeïsche Zee. Dan is er een exarch voor de Byzantijnse ritus, titulair bisschop met zetel in Athene en dan een ordinarius van de Armeense ritus met zetel in Athene. Het feit dat de katholieken die niet in Athene wonen over het hele land verspreid zijn, levert moeilijkheden op. Uit deze verspreiding vloeien alle andere problemen voort waarmee de kerk vandaag wordt geconfronteerd, die door de aanwezigheid van vele buitenlanders een verandering lijkt te ondergaan in de kenmerken van haar gemeenschap in vergelijking met de situatie van voor de immigratie, die een meer traditionele vorm heeft. Zo ontstaan pastorale problemen in verband met gemengde huwelijken, het bijeenbrengen van kinderen, verspreide groepen tieners en jongeren voor catechese enzovoort. Deze diaspora, zelfs in grote steden, maakt het pastorale werk van priesters en religieuzen zeer moeilijk. Het probleem is de laatste 2 decennia nog groter geworden door de daling van het aantal priesters en religieuzen. Trouwens, deze informatie komt rechtstreeks van de website van de Grieks-Katholieke Kerk. Dus in die zin zien we toch wel grote uitdagingen voor de kerk al daar. Mogen het voor ons steeds een uitnodiging zijn om te blijven bidden voor onze Griekse broeders en zusters. Het was een hele boterham vandaag, maar op die manier zijn we goed voorbereid om samen dan de apostolische reis van Paus Franciscus te beleven. En dat zullen we doen begin december. We houden u zeker op de hoogte En stem ook zeker af op de volgende bijzondere aflevering van Radio Vaticaan, waar we dieper zullen ingaan op de geschiedenis van Cyprus. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.